Doch broeders, ik wil u niet onkundig laten. Zo begint Paulus vers 13. En die uitdrukking gebruikt hij zoals gezegd 6 keer in zijn brieven. Hij heeft dus een aantal onderwerpen op zijn hart die u moet weten. Essentiële thema's die belangrijk zijn, maar ik moet ook zeggen die betwist zijn onder christenen. Mooie, machtig mooie thema's, ook moeilijke thema's. Ik heb al gezegd, Romeinen 11, over de toekomst van Israël. Dat moet u weten, zegt Paulus. Ik wil niet dat gij onwetende zijt over de toekomst van Israël. Gans Israël zal zalig worden. Ik wil niet dat u onwetend zijt, vorige week 1 Korinthe 10. Dat allen gezegend werden, allen door de wolk, allen in de wolk, allen door de Rode Zee. Maar denk erom, er kwamen er maar weinig aan. Knoop dat goed in je oren. Moet je ook weten. En nu dan vanmorgen het thema over de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Ik wil niet dat je dat vergeet, dat je dat uit je geheugen wist, maar dat moet je jezelf goed inprenten. Wel, er staat in vers 18, zo vertroost dan elkander met deze woorden. Dat is dus de bedoeling van het onderwijs van Paulus. Vertroost elkaar. Als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus, dan gaat het niet erom om elkaar in verwarring te brengen met allerlei spannende toekomstvoorspellingen en allerlei bijzondere theorieën. Maar het gaat erom om elkaar te vertroosten. Te bemoedigen, zegt de Afrikaanse vertaling. Aan te sporen. Elkaar aan te sporen om ook in het nieuwe winterseizoen 2009-2010 om de Heere Jezus werkend te verwachten. Ik heb begrepen uit de in en om dat ook 1 Thessalonicense dat het onderwerp wordt wat behandeld gaat worden op de huiskringen. Ook een reden waarom er vanmorgen over te preken. Werkend de Heere te verwachten. Je leven, je talenten te gebruiken, maar je leven ook zo te richten dat die vraag niet uit je gedachten is, niet op de achtergrond ergens zweeft, maar die vraag van wat de komst van de Heere Jezus nou praktisch betekent voor jouw leven, jouw werken, jouw studie, jouw houding in het leven van vandaag. De houding van Paulus is in vers 15, vers 14, want vers 15, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. De houding van Paulus was dus zo dat hij leefde alsof hij de wederkomst van Christus zou gaan meemaken. Wij die levend achterblijven. Hij zegt niet zij die levend achterblijven. Straks, over een hele poos, over een hele lange tijd, dan is daar zo'n laatste generatie en zij die levend overblijven, ja, die zullen dan in het levende lijven hem zien komen. Nee, wij, zegt hij. Ja, Paulus heeft zich vergist natuurlijk. Nee, Paulus heeft zich helemaal niet vergist. Ja, maar Paulus is toch gestorven voordat Jezus terugkomt. Was hij al lang gestorven? Hij heeft het zelf niet levende lijven meegemaakt. En toch was het geen vergissing dat hij zegt wij. Inclusief ikzelf. Het gaat niet om een berekening, maar het was de houding van Paulus. Een voorbeeld voor ons om zo te leven, zo te werken. Net zoals de jonge kerk dat deed in de eerste 3 eeuwen. Die jonge kerk die rekende niet met over zoveel eeuwen, maar hun houding was over zoveel dagen komt de Heere Jezus terug. Daar was een verlangen, een verwachting, als een uitzien naar een verjaardag, naar een trouwdag. Zo was hun houding. En wij hebben zo vaak die neiging als het erover gaat, ja, tuurlijk komt de Heer Jezus terug. Maar ik geloof niet dat ik dat ga meemaken. Ik geloof niet binnen 30 of 50 of 60 jaar. Straks, later, en die houding die is verkeerd. In mijn tijd niet. Nee, in mijn tijd wel, zegt Paulus. Althans, dat hoop ik. Ga ervan uit dat je het wel gaat meemaken. Dat zijn echte Maranatha-christenen in de Maranatha-kerk in Rotterdam. Waar zie je naar uit? Wat is je hoop? Nou, mijn hoop is, ja, nou ja, ik leef en dan word ik opa en oma en dan hoop ik dat ik toch wel eind in de en dan, ja, dan moet ik toch een keer sterven en dan hoop ik naar de hemel te gaan. Dus uiteindelijk is jouw aardse verwachting dat je straks een keer doodgaat. Nee, een Maranatha-christen is een christen die niet uitziet naar een gat in de grond. Ik ga een keer sterven, dat moet ik een keer. Maar het uitzien van een Maranatha-christen is op te zien naar de lucht. Ik doe de dood niet zoveel eer aan dat ik op hem zit te wachten. Maar ik verwacht mijn heiland in heerlijkheid. Dat was de houding van Paulus en van de gemeente van Thessalonica. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. Dat is gezond geloofstaal. Wij zeggen van ja, de Heer Jezus kan komen, maar je kan ook wel eerder sterven. Ja, ik wil het omdrijven morgen. Ja, wij moeten allen een keer sterven, maar voordat jij sterft, kan die al wel teruggekomen zijn. Ik verwacht mijn heiland in heerlijkheid. En als de Heer Jezus dan terugkomt, gemeente, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaat het over in 1 Thessalonicenzen 4. Dan, en dat is heel bijzonder, dan wordt de gemeente, de kerk, Gods kinderen, de bruidsgemeente, die wordt dan opgenomen. Is dat Bijbels? Ja, dat is Bijbels. Dat staat in vers 17. Dat is de tekst. De doden in Christus, vers 16, die zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden. In de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Dus als hij neerdaalt, vers 15. De Heere die zal komen. En hij zal zelf, vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep van de engel neerdalen. Als de Heere Jezus neerdaalt uit de hemel. Dan zal de kerk opgenomen worden in wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Dat staat er letterlijk. Opgenomen. Wegvoering, zegt de Afrikaanse vertaling. Entrukking, zegt Luther. Betekent dat? Entrukking. Dan zal die gemeente worden ontrukt aan de aarde. Dan zal de gelovigen, als de Heere zelf neerdaalt, dan zullen de gelovigen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Met de bedoeling, vers 17, om zo altijd bij de Heere te mogen zijn. Wie worden er opgenomen dan? Wie? Nou, de doden die in Christus gestorven zijn, dat zijn de gestorven kinderen van God. En vers 17, wij die levend achterblijven, dat zijn de op aarde levende kinderen van God. Dus de gestorven kinderen van God en de dan levende kinderen, die zullen tezamen, al die gelovigen, opgenomen worden. Nou, daar wil ik het met u over gaan hebben. Over die opname. Ik zet boven de preek een regel van een psalm die we zojuist gezongen hebben. Opnemen in uw heerlijkheid. Dat zet ik boven de preek. Opnemen in uw heerlijkheid. En mij hiertoe door u brengt. Opnemen in uw heerlijkheid. En dan gaan we letten op die opname. En dan zie ik drie dingen. Dan zie ik allereerst, die opname bestaat allereerst uit de opstanding. Vers 16. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Ten tweede bestaat die opname uit een verandering. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn. Daar gebeurt ook wat mee. Die zullen veranderd worden. Ten derde bestaat die opname uit de wegvoering. Vers 17. En we zullen dan samen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heere tegemoet in de lucht. Opnemen in uw heerlijkheid. We gaan letten op die opname. En die bestaat ten eerste uit de opstanding. Ten tweede uit de verandering. En ten derde uit de wegvoering. Maar voordat het zover is, gaan we eerst kijken naar de context. Verdeel het maar een beetje over tweeën, want anders wordt het zo vol. Wat is de situatie in 1 Thessalonicenzen? Thessalonicense was een jonge gemeente. Paulus heeft daar 3 weken gepreekt. We kunnen dat lezen in de Handelingen, staat ook. En in die 3 weken, in die stad Thessalonica, heeft hij de schriften uitgelegd en hij heeft betuigd en betoond en bewezen dat Jezus van Nazareth de Messias, de Christus is. Over zijn lijden, over zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart, zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart. En, zei Paulus, dezezelfde Jezus, hij is nu koning en hij zal spoedig terugkomen uit de hemel op aarde. Nou, na 3 weken onderwijs kwam daar inderdaad een echo op die woorden van Paulus. Er kwamen mensen tot geloof. Mannen, vrouwen, jongelui. Er staat zo mooi in hoofdstuk 1, vers 10, prachtig vers. Even kijken. Hoofdstuk 1, vers 9. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Ze waren bekeerd tot God van de afgoden vandaan. En waarom waren ze bekeerd? Om de levende en de waarachtige God te dienen, dat is 1. En ten tweede, om zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dus als de Heere je nou brengt tot het geloof in de Heere Jezus, tot bekering tot God, wat is dan het doel van je bekering? Dat je hem gaat dienen en dat je zijn zoon gaat verwachten. Dat zijn de 2 pilaren van het leven van een christen. Werkend verwachten, alle 2. Nou, dat deden ze inderdaad in die pas bekeerde kerk van Thessalonica. Ze hadden zelfs een vurig verlangen naar de wederkomst. Dat was hun houding. Psalm 25 was daar niet onbekend, want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Dat was een uitzien. Alleen, ja, het duurde wat langer dan ze eigenlijk gedacht en gehoopt hadden. De wederkomst van hun heiland vertoefde, bleef uit. En wat gebeurde er in die kleine gemeente? Ondertussen gingen daar mensen, ja, die gingen dood, die stierven, die overleden. Nou, en daar zetten we in. Doch broeders, zegt Paulus, vers 13. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degene die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Die pas bekeerde mensen in Thessalonica, die hadden een probleem. Ze zagen geliefden ontvallen. Broeders en zusters overleden. Geliefde gemeenteleden moesten ook naar het graf worden gebracht. Degene die ontslapen zijn. En er was droefheid, er was verdriet. En dat is te begrijpen. Verdriet en toch, ja, om het verlies van geliefde. En toch gemeente. Als er een kind van God sterft, dan is er wel verdriet. Maar het is eigenlijk geen verlies. Waarom niet? Je bent ze toch kwijt? Ja. Ja en nee. Ik snap het natuurlijk wel. Maar ik wil het eventjes anders zeggen vanmorgen. Als een kind van God sterft, dan is er wel verdriet. Maar er is geen verlies. Je kan niet spreken over een verlies als je weet waar iets is. Toch? Je hebt iets verloren, dat wil zeggen, ik ben iets kwijt en ik weet niet waar het is. Maar als een kind van God sterft, dan heb je niet iemand verloren waarvan je niet weet waar die is. Als een kind van God sterft, dan is er wel verdriet, maar er is geen verlies, want je weet waar die is. Hij is bij de Heere in de hemel. En daarom zegt Paulus, daarom mogen jullie wel treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben. Het is een afscheid, maar niet voorgoed. Verloren? Nee. Vooruitgezonden. Gebogen door het verdriet? Ja. Maar gebroken? Dat hoeft niet. Ja, maar hoe zit dat dan met die geliefden die gestorven zijn? En dan was dat probleem in Thessalonica dit. Als de Heer Jezus nou terugkomt, ja, dan zullen die gestorven gelovigen, ja, die zullen toch iets missen. Die zullen dat niet meemaken. En daar konden ze nou geen weg mee. Wij blijven achter, maar degenen die overleden zijn, ja, die moeten dan toch bij de wederkomst, die moeten toch een wezenlijk iets missen. Ja, jonge gemeente, daar snap je ook nog niet alles natuurlijk. En dan gaat Paulus zeggen, hij gaat als het ware een soort grafrede houden. Tot de achterblijvers van die gemeente. Mensen bij een gestorven gemeentelid, een gelovige. Mensen, jullie mogen best wel treuren. Ik zie de zakdoeken verschijnen. Dat mag. Maar niet als degene die geen hoop hebben. Want, en dan gaat hij verder. Hij zegt eigenlijk, maken jullie je nou geen zorgen over degene die ontslapen zijn. Want als de Heer Jezus terugkomt, dan vallen ze niet buiten de boot. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen ze ook ten volle delen. Dan zullen ze er ook bij zijn. En ze zullen zelfs als eerste aan de beurt zijn, die ontslapen gelovigen. Trouwens wel een mooie uitdrukking, vindt u dat niet? Degene die ontslapen zijn. Prachtige uitdrukking. Tere uitdrukking. Kinderen van God die sterven niet. Dieren gaan dood. Mensen sterven en kinderen van God die ontslapen. Kinderen van God sterven niet. Die ontslapen, die mogen in de armen van de Heere Jezus inslapen. Veilig in Jezus' armen in slaap vallen, in zijn schoot. Die mogen zeggen als ze oud zijn, dat oude kindergebedje. Die mogen zeggen, Heere, ik ga slapen, ik ben moe. Ontslapen in de armen van een heiland. En het graf, dat is een rustbed. Dat is een slaapkamer waar dat geheiligde stof van kinderen van God wordt neergelegd. Tot de morgen der verrijzenis. En dan zullen ze wakker worden en opstaan. Weet je wat ik heel apart vind, gemeente? Je moet je Bijbel wel open houden, want anders dan ontga je een paar schakeltjes. Ik vind het zo apart dat er in vers 13 staat, degene die ontslapen zijn. In vers 14 staat dat Jezus, indien wij geloven dat Jezus gestorven is. Gelovigen die ontslapen. En de Heere Jezus die ontsliep niet toen hij stierf op het kruis. Hij stierf. Hij ontsliep niet, hij stierf. Ziet u dat verschil? De Heere Jezus is gestorven. Torven. Zijn dood heeft hij moeten ondergaan in al de verschrikkingen. Opdat wij mogen ontslapen. De dood was aan Jezus. En door zijn sterven wordt mijn sterven veranderd in een ontslapen. De dood van Jezus heeft mijn dood veranderd in een slaap. Nou, dat is vers 13. Dan gaan we naar vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook de God degene die ontslapen zijn in Jezus of met Jezus wederbrengen met hem. Indien wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan. Zo zal God ook de ontslapen gelovigen met Jezus wederbrengen. Deze tekst, gemeente, die staat op de grafsteen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Dat staat op de grafsteen van Robert Murray McChain. In Dundee, Schotland. Deze godsman. He, van eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, van dat gedicht. Deze grote godsman stierf toen hij, ontsliep toen hij 29 jaar oud was. Dit stond op zijn grafsteen. Als de Heere Jezus gestorven en is opgestaan, zo zal hij de gestorven gelovigen met hem wederbrengen. Maar dan snap ik het even niet meer. Met hem wederbrengen. Ja, maar als hij terugkomt, dan. Ja, waar naartoe en waarheen? Weet je, er staat in hoofdstuk 3, vers 13. Als de Heere Jezus terugkomt, in de toekomst van onze Heere Jezus Christus met al de zijnen, dan zullen ze er dus allemaal bij zijn. Met al de heiligen. Heiligen, dat zijn gelovigen in het Nieuwe Testament, kinderen van God. Geen engelen. heilig en zijn mens. Dus als de Heer Jezus terugkomt, dan zal hij ze allemaal met zich terugbrengen van de hemel naar de aarde. Die gestorven gelovigen, maar ook die levende gelovigen, al zijn heiligen, allemaal zullen ze erbij zijn. Hij komt terug van de hemel naar de aarde met ons allemaal. Bij zijn openbare verschijning in de heerlijkheid vanuit de hemel naar de aarde zullen zij er allemaal bij zijn. Niet alleen de engelen, maar ook al Gods kinderen. Er staat in Openbaring 19, we hebben dat vorig jaar in de Bijbelstudie overdacht. Als de hemel open gaat en die berijder op het witte paard, de Heer Jezus, eruit komt uit de hemel naar de aarde, dan zijn er heel veel witte paarden en berijders die achter hem zijn. Dat zijn Gods kinderen. Die komen dus met hem vanuit de hemel terug op aarde. Al zijn heiligen. Maar hoe kan dat? Hoe kan de Heer Jezus straks met al zijn kinderen uit de hemel op aarde verschijnen? En dan komt het antwoord. Dat kan alleen maar doordat hij die gelovigen enige tijd voordat hij openbaar uit de hemel verschijnt, dat hij die gelovigen eerst gaat opnemen naar de hemel. Nou, dat is eenvoudig. Als hier staat, is nogmaals, dat hij de Heer Jezus, dat hij ze zal wederbrengen vanuit de hemel met hem. Dan is het logisch dat enige tijd daaraan voorafgaande, dat die kinderen van God dus eerst worden opgenomen vanuit de aarde in de hemel naar hem toe. En dan kunnen ze ook straks met hem verschijnen. Dat is die opname waar vers 17 over spreekt. Opname. Die dus voorafgaat aan de verschijning in heerlijkheid. Dat is het thema van vers 15, 16, 17 en 18. En Paulus gaat uitleggen hoe dat nou in zijn werk gaat. Zoals de Heer Jezus gestorven en opgestaan is, vers 14. En zoals de Heer Jezus ook naar de hemel is gegaan. En nu nog steeds in de hemel is en straks na enige tijd ook weer zal terugkeren. Zo zullen ook Gods kinderen opstaan. Een hemelvaartsdag beleven. De gemeente, de hemelvaartsdag van de kerk. Opname, hemelvaartsdag van de kerk. Om straks met hem te verschijnen bij zijn wederkomst. Nou, dat is heel belangrijk. Ziet u een verschil? Als ik goed lees in 1 Thessalonicense 4 gemeente, dan zie ik een verschil. Dan zie ik dat de Heer Jezus hier in dit hoofdstuk komt voor de zijnen om ze te halen, om ze op te nemen. En bij zijn openbare verschijning zal hij komen met de zijnen. Daar gaat het hier niet over. Dat is openbaring en zo. Als de Heer Jezus terugkomt, dan komt hij toch op de wolken, dominee. Ja, maar dat staat hier niet. Als hij straks terugkomt in openbare heerlijkheid, dan komt hij met de wolken. Maar hier staat dat de gelovigen, niet de Heer Jezus, maar de gelovigen in de wolken hem tegemoet gaan. Dat is een andere beweging. Als de Heer Jezus terugkomt, hoor ik u zeggen, dan komt hij toch op aarde. Precies. Maar dat staat hier niet. Hier staat dat hij komt en dat hij de zijnen zal ontmoeten in de lucht. Komt hij helemaal niet op aarde. Om ze tot zich te nemen, opdat ze ook zijn mogen waar hij is. Als zullen we altijd met de Heer zijn. Ziet u dat een verschil is? Is dat nou Bijbels? Nou. Er staat in. Ik noem een paar voorbeelden. Er staat bijvoorbeeld in het Oude Testament. In Jesaja
dat de Heere de rechtvaardige wegraapt voor de dag van het kwaad. De wegraping. Ze worden weggeraapt. Ze worden weggevoerd. Ze worden eruit gehaald. Een Bijbeltekst. We lezen van Henoch. Henoch wandelde met God. Een boze, barre tijd. Henoch heeft ook, was de eerste profeet die gewaarschuwd heeft. Zie, hij komt. Hij komt met zijn heiligen. Henoch wandelde met God. Een barre, boze, goddeloze tijd. En hij wandelde zo close met de Heere. Dat op een gegeven moment de Heere nam hem weg. En Henoch was niet meer, want God nam hem weg. Als een levende gelovige werd hij weggenomen. God nam hem mee naar zijn huis. Er staat er in de Hebreeënbrief, er staat, en hij werd niet meer gevonden. Hij werd niet meer gevonden. Mensen hebben hem misschien gezocht. Misschien een neefje van Henoch. Waar is ome Henoch gebleven? Ze hebben hem gezocht. Ja, vermist. Spoorloos verdwenen. Maar God nam hem weg. Dus dat gebeurt in het Oude Testament ook. Lot. Lot die was in Sodom, kwelde zijn ziel, goddeloze stad. En dan komt de Heer zijn oordeel. En dan zien we dat Lot eruit getrokken, eruit gehaald wordt, gerukt wordt, want die engel moet aan zijn arm trekken. Hij wordt eruit gerukt als een vuurbrand uit het vuur wat op Sodom zou gaan vallen. De stad die dreigde te verbranden. Weghalen, entrykkum, Luther. Weghalen uit de gevaarlijke situatie om je in veiligheid te stellen. Dat is wat er bedoeld wordt. En die vreselijke tijd, die komt inderdaad tussen die opname en die verschijning, hè, gemeente. Daar zit enige tijd. En dat wordt nou in de Bijbel genoemd de tijd van de grote verdrukking. De tijd dat de oordelen van God zullen komen over deze aarde, waarin de zegels worden ontsloten. En waarin de bazuinen zullen blazen en de violen, de schalen van Gods toorn op deze aarde worden uitgegoten. Ook dat zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 1. Hij zegt in vers 10 dat gij zijn zoon uit de hemel verwacht, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En dat is niet de hel. Maar die toekomende toorn is de toorn van God, zoals in Openbaring beschreven staat, die op deze aarde vlak voor de openbare wederkomst zal losbarsten. De orkaan van Gods toorn. Waarin de afval zal gaan plaatsvinden in grote getalen en waarin de antichrist zich volledig zal gaan openbaren. Rampen van ongekende omvang. De uren der verzoeking. En dat de Heere nou zijn kerk daaruit ontrukt. De rechtvaardige wordt weggeraapt voor de dag van het kwaad. Ik ga u nog wat vertellen. En dan ga ik eindigen. Het heeft mij gefrappeerd. Als er staat in onze tekst, wij die levend overgebleven zijn, zullen dus samen met hem opgenomen worden. In de wolken, dat woordje opnemen. De kanttekeningen, die zeggen rukken. Dat woordje opnemen, dat is in het Grieks het woordje harpazo. Dat zegt u niks, maar ik ga uitleggen wat het betekent. Dat zie je verschillende keren in de Bijbel. Dat woordje harpazo, dat betekent eigenlijk, ja, ik zei het al, wegvoeren, wegrapen. Wegrukken. Evacueren eventueel, transporteren. Maar er zit het element in van plotseling met een bewuste daad wegnemen, weggrissen. To snatch away, weggrissen. Om in veiligheid te stellen. Evacueren, dat doe je om in veiligheid te stellen voor een orkaan die komt. De toekomende toren. Dat woordje harpazo, opnemen, wegnemen, wegrukken. Dat vinden wij in verschillende Bijbelgedeelten. Er staat van de Heer Jezus, ik noem maar een tekst, Openbaring 12, over dat mannelijke kind, hè? Die draak die dan komt, als die vrouw aan het baren is en die baart dan een mannelijk kind. En dan komt daar die draak en die wil dat kind verslinden. En dan staat er in dat mannelijk kind, dat werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Plotseling opgehaald, weggenomen. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus. God als het ware zijn kind, zijn zoon weghaalt, ophaalt en naast zich zet, zijn troon. Zo zal de zoon dus zijn bruidsgemeente, zijn de zijnen weghalen. De hemelvaart van de kerk. Hoe? In wolken. De kanttekeningen zeggen waarmee die met die wolken als wagens, als wolkenwagens. Om een lichte wolkenwagen, als wolkenwagens waarmee zij, de gelovigen, tot Christus in de lucht opgevoerd worden. Hij zal ze tot zich nemen en meevoeren naar het Vaderhuis. Ziet u, het gaat mij om die uitdrukking, dat wegrukken van de aarde naar de hemel. Harpazo, evacueren. Transporteren. Een volk, mensen die weggevoerd worden, meegenomen worden naar een veilige plek. Weet je, kinderen, ik heb voor jullie een voorbeeld, Bijbels voorbeeld. Kinderen, ik denk altijd als ik over deze machtige, mooie, moeilijke verzen nadenk, dan denk ik altijd aan het volk Israël in Egypte. Toen het volk Israël zucht om de farao, de tirannie van de farao, zuchtte slaven in Egypte. En op een gegeven moment komen dan al die plagen, hè. En dan komt op een gegeven moment ook de tiende plaag. De negende plaag, 3 uur duisternis. En dan komt de tiende plaag. In de nacht van de tiende plaag. En dan wordt het bloed aan de deurposten gesmeerd. Op die kleine huisjes, die arbeidershuisjes in die provincie Goshen in Egypte. En al die mensen die daar schuilen achter het bloed van het lam. De verderfengel ging voorbij. Maar, dan moet u zich eens indenken. Tijdens die nacht, hè, hebben ze gauw brood gegeten. En in gedurende 1 nacht liep die hele provincie leeg. Want ze moesten met haast uittrekken. De grote exodus, de grote verhuizing. De verhuizing van mensen. In grote haast. En de volgende dag, kinderen, toen kwam de zon op over Egypte. Net zoals alle andere dagen. De zon ging trouwens weer schijnen. De volgende dag kwam de zon op over Egypte. En scheen over Egypte. En scheen met haar stralen ook over het land Goshen, de provincie Goshen. En wat moet dat voor die Egyptenaars geweest zijn? Toen ze keken richting die provincie Goshen. Een heel stuk van het land was leeg. Dorpen waren leeg, steden waren leeg, huizen waren verlaten. Er was niks meer. Spookdorpen. Misschien hier en daar een kat die er liep. Dat is er geweest. Hoeveel mensen? 2 miljoen mensen. Weg. Weg. Verplaatst, getransporteerd. Dus dat kan. Niet alleen 1 iemand als Henoch, maar ook een heel volk kan weggevoerd worden. In 1 nacht. Een grote hoeveelheid mensen. Wie? Nou, al die mensen. Al die mensen. En alleen die mensen. Die geschuild hebben achter het bloed van het lam. Zo gebeurde dat in het verleden. En, zegt Paulus, zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Dan zal er een nog veel grotere uittocht plaatsvinden. Naar de belofte van de Heer Jezus. Want de Heere Jezus heeft gezegd, vlak voordat hij zelf vertrok: nou ga ik heen om uw plaats te bereiden. Het vaderhuis met de vele woningen. En als ik uw plaats bereid zal hebben, dan kom ik terug. Zelf, persoonlijk. En dan zal ik u, dan zal ik jullie, ik kom terug. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Hij zal zelf nederdalen. Ik kom persoonlijk terug. En dan zal ik u tot mij nemen. Opname. Opdat u mag zijn waar ik ben. Alzo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Ziet u de overeenkomst tussen wat de Heere Jezus zegt. Die machtige woorden. In Johannes 14. En wat Paulus hier zegt. Dan zal de belofte van de Heere Jezus heerlijk vervuld zijn. Als hij de zijnen komt halen. Harpazo, ik zal je tot me nemen. Ik ga nog een voorbeeld noemen. Waar dat woord voorkomt. Om het goed te laten voelen, proeven, wegen. Het is niet zomaar een woord opnemen. Het is een heel bijzonder woord wat er hier staat. Paulus werd opgenomen, weggerukt tot in de derde hemel. Hetzelfde woord. En bij Filippus lezen we het ook. Dat is helemaal zo'n prachtig voorbeeld. Filippus is een kamerling. Nou, u kent de geschiedenis. Filippus is een kamerling. Hij zit op die wagen en hij vertelt het evangelie. En op een gegeven moment ziet de kamerling water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En dan dalen ze samen in het water af. En dan wordt de kamerling door Filippus gedoopt. En dat staat er in de Bijbel. En toen ze uit het water opstegen, zo naar de kant, toen nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij werd gevonden te Azoten. Nou, we lezen dat. Weet je wat dat betekent? Hoe is dat gegaan? Nou, probeer je dat nou eens even in te denken. Die kamers samen stegen ze op uit het water. En de geest des Heren nam hem weg. Transporteerde hem naar een andere plek. En daar zette de geest hem neer in Azoten. Asdod. Samen stijgen ze uit het water. Kamerling helemaal onder de indruk. Is misschien nog aan het praten met Filippus. Met een blij gezicht. Ben zo dankbaar aan de Heere God. Ik stel me voor. En opeens, plotseling is Filippus verdwenen uit het gezichtsveld. Wat moet dat voor die kamerling geweest zijn? Ik denk dat hij onder zijn kar gekeken heeft. Zou hij er niet onder liggen? Nee. En misschien heeft hij wel onder een paar achter struiken gekeken. Filippus, waar ben jij? Ja. Achter een heuveltje, heb je je verstopt of zo? Filippus, waar ben je nou? Weg. Ene moment, dan praat je met elkaar, zie je elkaar. Het andere moment, weggerukt. Harpazo, weg. Nou goed, de kamerling vond dat niet erg, want daar reizen ze weg met blijdschap. De knecht was weg, maar de koning was er nog. Kun je zich voorstellen, gemeente? Dat is zo, kinderen van God, het ene moment, het ene ogenblik, zijn ze nog op aarde. En het andere moment, in de wolken, weggevoerd, de Heere Jezus Christus tegemoet in de lucht. Harpazo, opnemen. De Heere Jezus zei, ik kom als een dief in de nacht. Dan vergelijkt de Heere Jezus zelf met een dief. We hadden hem afgevraagd van, wat betekent dat nou eigenlijk? Jezus die zich vergelijkt met een dief, hij is geen dief, maar in de ogen van de wereld, want hij neemt wat weg. Hetzelfde woord, harpazo, betekent ook roof, wegnemen. Ik kom als een dief in de nacht. En een dief doet dat ook in een enkele korte daad. Hij grist het weg. En dan is het snel voorbij. Een actie van de Heer, met eeuwig gesproken, die naar iets grijpt, zoals een dief naar iets grijpt. En hij pakt het, hij neemt het mee en hij rent weg en hij kijkt niet meer achterom. Harpazo. Zo zal de Heer Jezus komen en hij zal de zijnen ontrukken aan deze aarde. Eén verschil, een dief neemt weg wat hem niet toekomt. Kostbaarheden, juwelen. De Heer Jezus zal wegnemen wat hij gekocht heeft, wat zijn eigendom is. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Hij zal de juwelen wegnemen. Zijn eigen kinderen. Hoe vindt dat dan plaats? Zegt Paulus daar nog meer over die opname? Ja. Hij gaat erop door in vers 16 en 17. Weet je hoe dat nou gaat plaatsvinden? Ik heb u nou de inleiding verteld. En dan gaat hij het concretiseren. Dat gaat op zo'n manier plaatsvinden. Eerst zullen de doden in Christus opstaan. En dan zullen de levenden die dan nog op aarde leven, die zullen dan veranderd worden. En samen die groep en die groep, die zullen samen de Here tegemoet gaan in de lucht. Nou, hoe dat zal zijn, gemeente, daar hoop ik dan bij leven en welzijn. DV, als de Heer nog niet teruggekomen is. Daar hoop ik dan zondagavond, volgende week zondag in de avonddienst, nog wat over te zeggen. Ik heb nog één toepassing. Als Paulus nou zegt, wij die levend achterblijven tot zijn komst, dat dat zijn houding is. Hij verwachtte het dus elk moment. Paulus is niet iemand die zegt van ja, maar eerst dan moet het volk Israël nog tot bekering komen. En eerst moet het evangelie nog. En al die dingen, die argumenten, die bijbelteksten die wij dan uitpakken. Zeggen van nou, dat zijn mooie blokkades waardoor hij nog niet kan komen. Nee, Paulus' houding was, het kan elk moment gebeuren. Niks staat er in de weg. Oh, voor die openbare verschijning moet er nog wel het een en ander gebeuren. Maar om zijn kerk, zijn bruidsgemeente op te halen, kan er elk moment gebeuren. En als je dat nou eens even tot je door laat dringen. Niet eerst dit of eerst dat. Gemeente, dan zal die wegvoering, zal dus ook een grote scheiding geven. Ook dat. Volgende week kunnen we avondmaal bedienen. Maar misschien zullen we volgende week wel avondmaal houden aan de bruiloft van het lam. Kan toch? Is dat onmogelijk? Dat kan toch? Dan is hij er zelf bij. Niet meer met een foto tekenen van brood en wijn. Dan is hij er zelf bij. Als hij zijn bruid komt halen. Dat kan toch? Dat kan elk moment gebeuren. Maar die wegvoering zal ook scheiding geven. Dat zegt de Heer Jezus trouwens ook al. Hij zegt, er zullen er twee zijn op één bed. En de een zal aangenomen worden, opgenomen worden, weggenomen worden. En de ander zal achtergelaten worden. Twee op het veld. Je bent midden in het werk aan, midden in je werk bezig. Twee aan de molen. En de een die wordt aangenomen en de ander wordt achtergelaten. Als je daarover nadenkt. Stel je voor, hè. Stel je voor. Een hoop trouwerijtjes. Erg leuk, de Maranatenkerk. Stel je voor dat de Heer Jezus komt op je trouwdag en jij bent niet gered. Dan wordt je trouwdag je rouwdag. Omdat je dan je geliefde zal missen. Twee in één bed. Wat een ontzaglijke woord. Wie gaat er nou straks mee? We zullen opstaan en met hem meegaan, zingen de kinderen. Straks als Jezus terugkomt. Maar wie gaat er met hem mee? Ja, een goede vraag. En dan zeg ik het net zoals in het Oude Testament. Dat zijn nou allen die schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Vers 14 zegt, wij die geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan. Al diegenen die geloven, die gehoorzamen, die in geloofsovergave aan de Heer Jezus Christus leven. Die gaan mee. Diegenen die van Christus zijn, die gaan mee. Mozes zegt, hoe zit het dan met mijn kinderen, dominee? Oh, ik ben in verwachting. Ik heb nog eentje in de box. Ik heb nog een paar kleuters rondlopen. Ja, die kunnen nog niet bewust geloven in de Heer. Hoe staat het met die kinderen van die gelovigen? Weet je wat Mozes zei? Toen het volk eruit moest, het Israël, uit Egypte. Toen zei Mozes tegen Farao, er zal geen klauw achterblijven. Geen kind blijft erachter. Ik geloof dat de kinderen meegaan, hoor, die gaan gewoon mee. Allen die nog niet bewust de Heer Jezus kunnen buigen. Die nog geen onderscheid weten tussen rechter en linkerhand. Allen die nog, die nog niet tot hun verstand gekomen zijn. Die zullen meegaan. Oh ja. Die kleine kindertjes, die gaan gewoon mee. Gemeente, zullen wij ook meegaan? Zullen we het meemaken? Dat één. Zullen we meegaan? Dat is twee. Er zal er toch geen eentje hier in de Maranatha-kerk achterblijven. Dat is wat. En heel je leven gezeten in de Maranatha-kerk. En je was geen Maranatha-christen. Achterblijven. Ik geloof zelfs, gemeente, als die gemeente, als die kerk, als die bruid, als de Heer komt om zijn bruid te halen. Stel je voor dat de Heer Jezus nou komt, ik noem maar wat, op een zaterdagavond. En hij komt zijn bruid halen. Dan denk ik dat zondagmorgen de klokken nog steeds zullen luiden. Dan zullen zondagmorgen de klokken nog steeds luiden. Voor al die naamchristenen die zullen komen. Voor al die schijnchristenen die al toch gewend zijn om uiterlijk naar de kerk te gaan. Maar wier hart niet veranderd is. Maar de kern, de pit, de juwelen, die zijn weg. De bruid is boven. Dominee, dat vind ik best wel eng wat u nou zegt. Als die grote uittocht gaat aanbreken en al Gods kinderen naar huis gaan. Als hij zelf komt om ze te halen. Dan zal de zon de volgende morgen, net over Egypte. Dan zal die zon die volgende morgen over Nederland net zo goed opgaan. Net als vroeger over Egypte. Want dan zullen er mannen zijn die hun vrouwen gaan missen. Dan word je wakker. En dan zullen er vrouwen zijn die hun mannen gaan missen. Die mannen die je altijd hebben vrijgelaten om naar de kerk te gaan. Zeg, joh, je legt er geen stroperit in de weg. Dan worden die mannen wakker, is die vrouw weg. Andersom. En ik geloof ook dat er ouders zullen zijn die hun kinderen gaan missen. Want die ouders waar het allemaal maar buitenkant was. En die kinderen die we hadden de Heere lief. Die zijn weg. En er zullen er kinderen zijn die hun ouders gaan missen. Die hebben hun ouders maar laten praten. Hebben ze weer met die godsdienst. Hou nou alsjeblieft je mond. Toen hebben die ouders hun mond maar leren houden. Dat moest. Maar ze bleven wel bidden tot God. Dan komt er een moment en zijn je ouders weg. Naar het pad zo. Dominee, daar word ik nou echt bang van. Dat is niet de bedoeling. Vertroost elkaar met deze woorden. Kan ik alsnog mee? Ik hoef niet vooraan te staan. Maar mag ik dan straks, mag ik dan met de Heer Jezus meegaan? Dat kan, dat kan. Daarom sta ik hier. Hoe dan? Als de koning komt. Om de zijne te halen. Buig dan nu voor die koning. Buig dan nu voor hem. En zeg het tegen de Heer Jezus. Ik weet niet of ik nou wel of niet gered ben. Ik weet niet of ik nou straks achter zal blijven of mee zal gaan. Maar hier hebt u mijn hart, Heer. Strek je handen naar hem uit. Heren, hier ben ik. Mag ik straks met u mee? Mag ik van u zijn? Van dit moment. Als straks die bruidegom komt om zijn bruid te halen. Weet je wat die bruidegom nu tegen je zegt? Die zegt nu tegen je, die komt met een aanzoek. Een aanzoek. En die zegt tegen jou. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Als hij dat vandaag doet, mag hij vannacht mee. Of morgen. Of volgende week. Of over 10 jaar. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar zeg alsjeblieft niet. Ach, het kan nog zo lang duren. Zeg dat niet. Ik had het net over McShane. Over zijn grafsteen. 29 jaar oud. Domineetje van 29 jaar oud. Weet je wat McShane tegen zijn gemeente wel eens zei? Gemeente. Denkt u dat de Heere Jezus vandaag terugkomt? De verwachting van de meesten was. Nee. Niet vandaag. Nee, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk. Vanmiddag om 5 uur hebben we weer kerk. Nee, niet vandaag. En dan zijn we meteen juist op een moment waarop u het niet verwacht. Dan zal hij komen. Amen.